wilde gaan beginnen. Welkom aan de commissieleden bij de Statencommissie Bestuur van 17 januari 2018. Welkom mensen op de tribune. Luisteraars thuis. Al weten we niet zeker of dat lukt.
Luisteraars wel, maar...
Oké. Opnameapparatuur. Daar is even wat mee aan de hand. Collegeleden, berichten van verhindering heb ik ontvangen van de heer Van Avoort. Die wordt vervangen door mevrouw Vestering. En ik heb bericht van de SP van mevrouw Verbeek dat ze afwezig is. Zijn er nog anderen die op dit onderwerp...
Ja, voorzitter, de heer Gijsbers is ietsje later.
Oké, dank u wel.
Meneer Verbeek is er wel.
En meneer Verbeek is er wel, ja. ik wilde overgaan tot het vaststellen van de agenda. Kunt u zich vinden in de agenda? Ja, prima. Dan komen wij bij punt 3 van de agenda. Het vaststellen van de besluitenlijsten van 29 november 2017. En van de extra vergadering die wij hebben gehad op 13 december 2017. Meneer Vermeulen, D66.
Ja, voorzitter, op zich het vaststellen van de besluitenlijst lijkt ons geen punt, alleen naar aanleiding daarvan, bij punt 11 van die besluitenlijst staat een opmerking met betrekking tot de mededeling redewaard bij punt 11, een toezegging. Alleen daar wordt gezegd aan het eind van het jaar, dat slaat op 2017, het jaar is nu 2018, ik heb niks gezien. Maar misschien heb ik iets gemist. Ik vraag me dus af of dat even op een planning of een vraag gesteld
staat. Staat op de lijst.
Staat wel op de lijst? Oh, daar heb ik het toch over ingekeken.
Okay. Voorzitter, naar aanleiding daarvan, punt 11, heb ik inderdaad nog een vraag of een opmerking. Want ik heb toen gevraagd om die informatie. Die hebben wij ook netjes gekregen. Alleen die vond ik eerlijk gezegd nog wel verontrustend. Want het blijkt dus inderdaad dat Stichting Thuishaven nog steeds niet in staat is om die lening terug te betalen of af te lossen. En er werd nog een mededeling gedaan dat de bestuurders ook een juridisch conflict met elkaar hebben. Dus op het moment dat het college zeg maar, dat weet in oktober, had ik mij vanuit de actieve informatieplicht ook kunnen voorstellen dat wij vanuit GS zelf zouden zijn geïnformeerd. Daar hebben wij nu om moeten vragen. Dus mijn vraag aan het college is wel om ons over de voortgang zo goed mogelijk te informeren. Waarbij ik overigens begrijp dat nu om een advies wordt gevraagd aan een advocaat. Dus dat vanwege belangen en dergelijke dat op dit moment misschien niet mogelijk is. Maar dus wel de vraag om ons daar waar mogelijk actief te informeren.
Zullen wij het actief op de agenda zetten van 7 februari? Ik denk dat dat...
Kan ik misschien wel wat van zeggen?
Ja. Voorzitter, ik had nog een tweede vraag. Bij de rondvraag wordt door de heer Simonsen gevraagd om in de vroegste stadium betrokken te worden bij de aanbesteding. Het antwoord daarop, dat staat niet in de notulen. Dat leek mij toch wel relevant. Ik neem aan dat dat de praktijk is. Hè. We maken een plan van eisen en bla bla bla. Maar wanneer en hoe, dat had ik er ook graag bij gewild hebben.
Wij zijn bezig om dit verzoek om dat in te plannen. En dat staat op ons lijstje, staat dat voor de agendacommissie. Meneer Verbeek.
Het is niet mijn agenda, maar ik doe wel coördinatie IFA, dus ik weet er wel iets van. Ik hoop dat u er begrip voor heeft, maar ik moet een beetje voorzichtig formuleren. Er is inderdaad wat turbulentie rond Redewaard. Dat heeft bijzondere aandacht bij ons in huis, dus daar wordt ook apart aan gewerkt en ambtelijk extra inzet op gepleegd om te zorgen dat onze belangen daarin wel goed behartigd zijn voor zover dat aan de orde is. Dat zijn we op het ogenblik aan het uitzoeken. Of dat, want op zich dat er af en toe intern in een organisatie wat gedoe is, is van zichzelf niet vreemd, dat gaat ons op zich ook niet aan. Maar als onze belangen daarin geschaad zouden kunnen worden, dan moeten wij dat natuurlijk weten. Ik zal met u afspreken, want de gedeputeerde Meijer behandelt de casus, om het zo maar te zeggen. Ik zal met hem afspreken dat hij even moet kijken, enerzijds wat de juiste moment is om u van de goede informatie te voorzien. Het zij openbaar, het zij even vertrouwelijk. Het zou kunnen dat dat laatste in deze fase even verstandig is. Dus dat zal ik aan hem...
Dan komen wij bij punt 4, de mededeling. is naar de turbulente vergadering geweest. Kunt u daar een terugkoppeling over geven?
Dank u, voorzitter. Nou, zo turbulent, dat viel mee, hoor. Ja, 19 december hebben we de algemene vergadering van het IPO gehad in Zwolle. Daarin is nog even gesproken over de brief. Die hebben we uitgedaan om te komen tot de nieuwe voorzitter van het IPO. Omdat ons inziens de griffies een goede plek in de onderhandelingen hebben gekregen. Nou, en dan de begroting 2018. Daar hebben we hier natuurlijk in de laatste commissievergadering uitgebreid over gesproken. En ik denk dat ik de kritische houding die daar toch in de breedte wel verwoord is, goed heb doorgegeven. En we waren daar niet de enige in, ook andere provincies waren zeer kritisch van in de lijn van is dit nou de smalle, doch betekenisvolle organisatie die we krijgen met zo'n forse agenda. En ook volop kritiek op het proces. Die zaak is echt beterschap beloofd, dus we kunnen daar alleen maar weer op controleren. En uiteindelijk, in tegenstelling tot wat in dit huis gebeurd is, hebben we wel unaniem ingestemd met de begroting 2018.
Dank u wel. Zijn hier nog vragen over?
Ik moet zeggen dat ik het tamelijk opmerkelijk vind, gegeven de kritiek die wij in ieder geval gehad hebben, die hier ook breed in de commissie werd gedeeld en kennelijk ook in de AV van het IPO naar voren is gebracht. Dus ja, dat bevreemd mij. Maar goed, ik ben er niet bij geweest.
Voorzitter.
Simons.
In deze voel ik mij ook alleen maar een boodschapper van hetgeen wat we hier in de commissie en in de Staten hebben besloten. En de meerderheid heeft natuurlijk ook een signaal uitgegeven. Maar ik heb wel degelijk de kritiek overgebracht. En ik hoop dat we daar ook weer een positieve slag in kunnen maken.
Dank u wel. Anderen nog? Nee? Dan gaan wij naar... Nee, ik ga eerst nog even zeggen dat er een intekenlijst rondgaat voor de MRA van 16 februari aanstaande. En zijn er van uw zijde nog mededelingen? College nog mededelingen? Nee. Dan komen wij bij punt 5. De mededeling overzicht energiebesparende maatregelen. Dat is geagendeerd door de GroenLinks-fractie. En ik wilde vragen of de heer Miske daar een toelichting op wilde geven. Uitgang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vonden het een zeer interessante mededeling die... vorig jaar naar de Staten werd gestuurd, hè, waarin we allemaal konden lezen welke activiteiten er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden om dit gebouw en ook andere gebouwen in eigendom van de provincie te verduurzamen. En uiteindelijk is dat ook de ambitie, hè, om energie-neutraal te zijn. We hebben ook in de mededeling kunnen lezen dat een aantal zaken die gedaan zijn en in ieder geval nog één die op de rol staat. En dat is namelijk het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de provinciale gebouwen. Dat is allemaal mooi, maar we waren natuurlijk wel nieuwsgierig van jou. Hè, we hebben als doelstelling om uiteindelijk energie neutraal te worden. We lezen ook in het document dat het nog lang niet zover is, zal ik maar zeggen. Elektrisch gezien, als we rekenen met de zonnepanelen op het dak, dan... gaan we in totaal 11% van onze elektriciteitsbehoefte opwekken. Dus dat betekent dat er nog 89% dat we dan nog afhankelijk zijn van het energienet. Dus het is nog niet energie-neutraal op het gebied van elektrisch. Op het gebied van warmte, we hebben een kort ambtelijk overleg gehad. We hebben een heel mooi systeem, een WKO, warmte-koude opslag. Dat voorziet ons provinciaal gebouw, het provinciehuis in ieder geval, voor 100% voor koelte, zomers. Maar met betrekking tot de warmtebehoefte is dat ongeveer 60%. Dus de rest wordt opgewekt, verwarmd met aardgas. Dus ook daar is nog een slag te maken. En we waren natuurlijk nieuwsgierig van, welke plannen zijn er nog meer om uiteindelijk de gebouwen energie-neutraal te maken, zoals dat ook in de begroting staat. Hè. Dat is eigenlijk de ambitie voor de begroting 2015-2019, hè, om onze provinciale organisatie energie-neutraal te maken. Maar goed, uit het ambtelijk gesprek bleek in ieder geval niet dat er plannen in de kast lagen of op tafel lagen of in de maak waren om de provinciale gebouwen uiteindelijk energie-neutraal te maken. En nou ja, daar zijn wij ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus eigenlijk zou er wat ons betreft wel een plan van aanpak moeten komen. Hè, waarin staat van welke maatregelen gaan we treffen om onze eigen doelstelling te halen. En dan gepositioneerd in tijd. Hè. We snappen wel dat je dat allemaal niet dit jaar kan doen en ook niet volgend jaar. Want er zult nog wel wat grotere maatregelen getroffen moeten worden. Niet alleen maar in de vorm van opwekking, maar ook van energiebesparing. We horen graag van de portefeuillehouder hoe hij hier tegenaan kijkt en welke plannen hij heeft om de doelstelling te realiseren.
Voorzitter. Mijn hoop was in deze vergadering niet echt gevestigd op het college, want ik lees hier wat wanhoop in van hier staan we, kunnen niet verder. Maar mijn hoop was totaal gevestigd op GroenLinks. Ik dacht, daar komen nou straks de ideeën vandaan. Maar kunt u misschien dat blikje even openen dat wat er aan meer perspectief te vinden zal zijn? Want u legt nou de vraag bij het college, maar heeft u zelf ook ideeën?
En misschien mag ik er nog een vraag bij stellen, want het is natuurlijk u heeft het agendaverzoek gedaan. Maar wat zou u ook van uw collega's willen weten? Want dat is natuurlijk het meest interessante waar we tegenaan lopen. We hebben een mededeling gehad, we hebben een stand van zaken gehad. Commissaris zal daar zo direct natuurlijk wel een zijn visie op geven. Maar volgens mij moeten wij hier met elkaar ook nog iets wisselen. Dus mijn vraag is, van wat wil u van uw collega's weten? Ja, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Mijn aanvullende vraag is, wat mist u, meneer Miske? Want ik zie 7 bullets waarin het college aangeeft welke richting zij op willen gaan. Ze zeggen ook met de huidige techniek gaan we die energie-neutraliteit gewoon niet halen. U heeft het op de agenda geplaatst, dus ook in het verlengde van de vraag die door de SGP gesteld werd. Trekt u de doos maar eens open. Welke kant moeten we dan op en hoeveel mag dat dan wel niet gaan kosten?
Zijn er dank u wel, een aantal vragen gesteld? Meneer Miske.
Om maar te beginnen met de vraag van de SGP. Ja, kijk, GroenLinks is geen energieadviseur. Daar heb je specialisten voor in het land. En die kunnen de gebouwen bekijken en die kunnen ook zeggen van, goh, wat zijn de realistische mogelijkheden en welke kostenplaatje hangt daar dan aan? En dat is al gelijk deels een antwoord van de partij 50+. Dat weten wij niet. Op die stoel gaan wij ook niet zitten. Daar zijn de experts voor. Het is een lastige opgave, dat kunnen we natuurlijk wel vaststellen, hè, als je je hele dak al vol legt.
Mevrouw Jozen.
Ik wil toch ook even een interruptie plaatsen. Ik vraag me echt af of GroenLinks dan die zin niet gelezen heeft. Provinciehuis is met de huidige technieken niet energie neutraal te maken. Ik weet niet hoeveel technieken er überhaupt bestaan, maar ik ga ervan uit dat alle technieken die bestaan meegenomen zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de overige antwoorden, want wil ik nog even gezegd hebben.
Oké. Meneer Miske. Gaat u verder.
Ja, dank u. Nou, kijk, je kunt ook nieuwe gebouwen energie neutraal maken. Dus in principe kan het provinciehuis natuurlijk ook energie neutraal worden. Dat is ook onze eigen ambitie, hè. Dat is de doelstelling. En dat is onze eigen doelstelling. Staat ook in het begin van de mededeling. Het enige wat wij doen is daaraan appelleren en kijken van, wat kunnen we doen om onze doelstelling te realiseren? En er is natuurlijk de discussie van, hoe ver moet je gaan? Hè? Ga je het gebouw compleet strippen, ik noem maar een dwarsstraat, en ga je helemaal weer opnieuw beginnen? Dat is natuurlijk buitensporig. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Maar goed, dat laten we aan de energieadviseurs over. Het lastige is dat onze dakken straks al vol liggen met zonnepanelen. Maar dat onze energievraag nog wel heel groot is. Nou ja, dat is dan wel interessant om te kijken, ja, hoe ga je dan daarmee om? Hè? Nou ja, dat zal in ieder geval in moeten zetten op besparing op elektriciteit. Hè, want als eerste moet je natuurlijk zoveel mogelijk zien te besparen. En dat wat je dan nodig hebt, duurzaam opwekken. Dus nou ja, dat is interessant om daar eens naar te kijken. Ja, daar heb je dus energieadviseurs voor nodig die het gebouw doorlopen om dat te kunnen beoordelen, wat de mogelijkheden zijn. Ik kwam zelf op het idee, zou op zich wel een mooie visitekaart zijn voor de provincie. Van, ja, we hebben ruimte tekort om zonnepanelen neer te leggen. Misschien zou je een gedeelte van parkeerplaats kunnen overdekken met zonnepanelen. Dat zie je wel eens vaker in Nederland al hier en daar gebeuren. Maar goed, je kan ook zeggen van, goh, we gaan ergens anders in Flevoland een zonneweide compleet financieren die zeg maar, de rest van elektriciteitsverbruik. Nou ja, noem maar op, er zijn legio mogelijkheden. Maar dat denk ik dat het beste is als daar gewoon een advies over komt.
Meneer Miske, ik...
Ja. En wat ik graag ik van mijn collega's zou willen weten, ja. Ja, gezien de doelstelling die wij met z'n allen hebben, zijn jullie... Ik neem aan dat jullie ook wel graag willen weten hoe we die doelstelling gaan invullen en op wat we daarvoor gaan doen en op welke termijn. Dus ik hoor graag van jullie of jullie de mening delen.
Ik denk dat we nu eerst even het woord moeten geven aan de portefeuille, commissaris.
Ja, we hebben er in de GS vrij uitvoerig ook bij stilgestaan. Wij hebben het gevoel, ik denk daar de heer Miske deels ook wel mee te helpen, dat de discussie over wat technisch kan, mogelijk is, of we bereid zijn met elkaar te doen, hoe ver we willen gaan met investeren. Maar ook gewoon politieke ambitie als het gaat om de voorbeeldfunctie van deze provincie. Waarvan je ook zou kunnen afspreken, maar dan op politieke gronden, daar hebben we wat voor over. Dat die discussies een beetje door elkaar lopen, daar waar we het concreet hebben, gewoon over het gebouwenbeheer op dit moment van het provinciehuis. In GS hebben we tegen elkaar gezegd dat die politiek ideële discussie, en dat bedoel ik niet negatief, die moet toch eigenlijk vooral gevoerd worden als u met elkaar discussieert over de duurzaamheid en energieagenda. Afgelopen dinsdag is dat stuk vastgesteld. Dus dat of u heeft het al gehad of u krijgt het binnenkort. Daar moet dat politieke debat plaatsvinden. Hoe u met uw ambities om wil gaan en welke middelen u daarover hebt, voor over hebt. En als we het specifiek hebben over gebouwenbeheer. En eigenlijk zit ik in die rol hier. Dan werk ik toch met, en dat bedoel ik niet negatief, maar met de oude kaders. Waarbij ik overigens niet zo gauw specialisten van buiten nodig heb, want er zitten hier een stuk of zes op de tribune. Dus onze mensen doen uitstekend werk op dat vlak. Dat ziet u ook in de notitie wel. Wij zijn ook bij herhaling, ook de afgelopen tijd, voorbeeldfuncties hebben wij vervuld voor andere gemeentes en bedrijven. Die ons ook komen kijken van hoe hebben ze dat gedaan. Dus we staan er qua imago bepaald niet slecht voor. Maar ik proef bij de heer Miske, en dat snap ik ook gezien uw achtergrond, een ambitie die verder gaat dan al puur vanuit beheer, budgetair neutrale maatregelen enzovoort. Dat is de koers waar we de afgelopen jaren op gezeten hebben. Wat we kunnen doen, dat doen we. Maar we zijn niet bezig met behoorlijk grote bedragen extra te investeren om nog meer te doen. Dat politieke debat is nog niet gevoerd. Daar heb ik ook nog geen meerderheden op gezien. Maar je ziet wel dat we de grens bereikt hebben van de... Nou, als ik het wat zwaar formuleer, het laaghangend fruit hebben we echt wel geplukt. Het middenfruit hebben we volgens mij ook wel geplukt. Maar dat lukt ook met afschrijvingstermijnen op redelijke termijn terug te verdienen. Maar de keuze om middelen beschikbaar te stellen die niet zo nodig terugverdiend hoeven te worden, maar dan vinden we de voorbeeldfunctie belangrijker, die keuze is door deze staten nog niet gemaakt. Ik kan u een voorbeeld geven. We hebben een onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar sedum, hè, mos op het dak, naast de zonnepanelen. En dan blijkt technisch dat dat allemaal niet zo ingewikkeld is. Je kunt makkelijk mos op het dak leggen, dat heeft ook een isolerende werking. Het wordt wat vervelend als het hard gaat regenen, want dan krijg je 5 centimeter water op het dak. En dan blijkt onze dakconstructie daar totaal niet op berekend te zijn. Dus dat betekent dat technisch de dakconstructie wezenlijk moet worden aangepast. Wil je mos op het dak leggen, dat sedum. Nou, dat type problematiek, daarvan zegt het college tot nu toe, daar hebben wij de middelen niet voor in de begroting. Maar daarvoor moet u met elkaar het politieke debat voeren. Hebben wij extra middelen daarvoor over? Tot in extremo, à la Tweede Kamer, we gaan een paar jaar het huis uit en dan maken we het even helemaal opnieuw, dit huis. En dan doen we al die maatregelen wel, maar daar hebben we dan ook wat voor over. Nou, dat type debat nogmaals, dat moet in de commissie duurzaamheid gevoerd worden. Ik beperk me toch tot het gebouwenbeheer. Ik betrek de stelling dat we de specialisten daarvoor ook in huis hebben. Ons gebouw wordt goed beheerd. Wat gedaan kan worden, dat doen wij. En die politieke ambitie, nogmaals, moet eigenlijk in de andere commissie met elkaar besproken worden en meerderheden gecreëerd of niet.
Ik zag de heer Simonsen.
Voorzitter, Ik weet niet of u met een eerste termijn nog wou werken, maar in mijn eerste termijn had ik de vraag neer willen leggen bij het college. Want volgens mij, ja, de tijd gaat snel, maar volgens mij is het nog maar even geleden. En ik heb dat van dichtbij gevolgd toen, de renovatie van dit huis. En dat was een huis dat was klaar voor de toekomst, want er zat ook zelfs een warmtepomp in en vol enthousiasme er tegenaan. Moeten we nu de conclusie stellen dat dit gebouw echt niet klaar is voor de toekomst? Dat dat er anders uit had moeten zien met de wetenschap van vandaag?
Dan zag ik de heer Hopster, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij met de inzetting. De exposé geeft een talloze business cases aan met mogelijkheden, terugverdientijden en waar het dus technisch niet kan. Maar toen ik las, dacht ik, hey, we hebben toch ook het IPO met 12 provinciehuizen in Nederland. En als er een item is waar je toch in zou willen excelleren, is duurzaamheid als 12 provincies. Is dit ook een item wat in die IPO-besprekingen een rol speelt? En leert men ook van elkaars voorbeelden? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat een vriend zegt, ik wil gewoon het beste jongetje van de klas zijn, dit item. Een soort benchmark idee. Dan is het toch niks moois dan het niet zelf te hoeven bedenken, maar het gewoon van anderen te kopiëren. Of met anderen samen te werken eventueel. En dat is mijn vraag. Speelt dat in IPO-verband? Dank u.
Dank u wel, meneer Vermeulen.
Ja, er is inmiddels al heel wat over gezegd. En inderdaad, de toelichting die meneer Verbeek geeft, komt eigenlijk neer op, we hebben het maximaal haalbare, althans op dit moment, hebben we gedaan. Alleen er is ook een collegeakkoord waarin wij zeggen, van, ja, we willen toch ook in brede zin het maximaal haalbare zien te bereiken. Dus een plan van aanpak, zoals GroenLinks noemt, dat zou misschien een mogelijkheid zijn, maar ik zou het eigenlijk breder willen trekken. Niet zozeer direct al een plan van aanpak, maar toch maximale eruit halen. En dan kijk ik even naar de nota. Er wordt bijvoorbeeld genoemd 102.000 kilo CO2 is er minder geproduceerd. Dat is prima, maar ja, op een schaal van hoeveel is dat? Is dat 10%? Is dat 50%? Met andere woorden, hebben we echt wel alles eruit gehaald wat we eruit kunnen halen? En daar wil ik nog wel even antwoord op. Er wordt ook een opmerking gemaakt over de postcode roos bijvoorbeeld. Dat die niet mogelijk is. Volgens mij zijn er toch wel wat mogelijkheden ook op dat punt. Dus ja, verder studeren, ook eigenlijk conform de afspraken die we in het collegeprogramma hebben gemaakt, zou ik toch wel willen aanbevelen.
Voorzitter, mag ik even daarop interrumperen?
Interruptie toegestaan.
Want de heer Vermeulen die voelt wel wat voor die postcode-roos, maar dan had ik graag wat instemming willen proeven in de statenvergadering, toen de SGP die postcode roos te bedden bracht. Maar toen hoorden wij u niet.
Heeft meneer Vermeulen nog behoefte om daarop te reageren?
Ja, volgens mij was dat dan toch een iets andere situatie. We praten hier primair over het provinciehuis. En dat ging volgens mij veel verder.
Ik zag mevrouw Jozen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV vindt eigenlijk dat er al meer dan genoeg gedaan is op dit vlak. Er zijn zelfs al zoveel maatregelen genomen dat onderhoud aan de daken eerder uitgevoerd moet gaan worden met de nodige kosten. Dus wat ons betreft is het afdoende.
Dank u wel. Mevrouw Kleinstra.
Ja, ik sluit me graag aan bij de woorden van mevrouw Jozen. En ook de toelichting van de heer Verbeek maakt het plaatje voor de VVD afdoende compleet.
Voorzitter, bij interruptie zou ik de VVD mogen vragen.
Meneer Miske.
We hebben beleid, we hebben de ambitie om energie neutraal te worden. Maar nu hoor ik de VVD zeggen, we vinden eigenlijk wat al genoeg gedaan is. Maar daarmee zet u in feite de ambitie dus overboord. Klopt dat?
Meneer Miske, zoals ik al aangaf, kunnen we ons goed vinden in wat de heer Verbeek zei. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dus we hebben het hier over het gebouwenbeheer. En als het gaat om het gebouwenbeheer, dan zijn wij er ook van overtuigd dat, zoals in deze nota vermeld staat, dat er voldoende gedaan wordt op dit moment binnen de mogelijkheden die er nu zijn. Daarnaast is er een andere discussie, in brede zin, die ook op een andere plaats gevoerd moet worden. En dat zullen wij dan te zijner tijd aan deelnemen.
Voorzitter, ben je? Daarop reagerend. We hebben het hier over de gemeentelijke gebouwen. Daar gaat dit document ook over. Dus
het provinciale gebouw.
Gemeentelijke, provinciale gebouwen staat hierin. Dus niet alleen maar het provinciehuis. Maar daarvan zeggen we eigenlijk dat het energie neutraal moet worden. Maar u zegt, nou, er is nu al genoeg gedaan. hebben alle opties gedaan. Dat, nou, technisch is er veel meer mogelijk. Maar als u zegt van nou, we hebben nu genoeg gedaan, dan zegt u eigenlijk van nou, we hoeven dus niet energie-neutraal te worden. Dus u stelt het beleid bij.
Mevrouw Kleinstra.
Meneer Miske, ik zou u graag willen uitdagen om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Hè, zoals collega Jansen ook al zei. Stelt u binnen hetgeen wat nu mogelijk is, trekt u daar binnen alsjeblieft de doos open. Met de bijbehorende kosten. Want de VVD ziet niet wat er op dit moment meer gedaan zou kunnen worden dan wat uiteengezet is in de nota en toegelicht is door de commissaris. En wat ongetwijfeld heel goed uitgevoerd wordt door alle mensen daar. Dat zien wij niet. Maar als u daar heel veel meer van ziet, nou ja, trekt u inderdaad die doos maar open. Ik ben heel benieuwd.
Dank u wel. Mevrouw de Waal, SP.
Wij hebben verder ook geen aanmerkingen op de notitie die we hebben gekregen en de mededeling van de commissaris. Ik heb wel nog een vraag. Want wij zouden heel graag wat meer weten over de planning voor het aanbrengen van zonnepanelen en daaraan voorafgaand het groot onderhoud wat gepleegd moet worden op de daken van de provinciale vestigingen. En verder sluit ik me aan bij de mensen die al gezegd hebben dat het voor dit moment heel redelijk is. Maar we moeten blijven kijken en voortdurend ogen en oren open houden voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toen bij de begrotingsbehandeling GroenLinks de toezegging van het college binnenhaalde om eens een overzicht te geven van de energiebesparende maatregelen van de provinciale gebouwen, daar heeft mijns inziens het college volledig aan voldaan. Dat is één. Twee, had ik verwacht van GroenLinks met name, omdat het ook die afspraak binnen heeft gehaald, had ik van GroenLinks nu verwacht,
voorzitter,
met prachtige voorstellen te komen, wat er nog meer zou moeten gebeuren in het kader van de nota. Want in de nota staat heel duidelijk, binnen de huidige technische mogelijkheden die we in dit gebouw hebben, heeft het college er alles aan gedaan om zo ver mogelijk tegemoet te komen aan het beleidsuitgangspunt wat energie-neutraliteit betreft. Dus het college is hier niets te verwijten. En ik had juist nu ook van GroenLinks voorstellen verwacht om daar verbeteringen in te brengen. En dat kunt u misschien nog doen door het nemen van een initiatiefvoorstel die we dan mogelijk voorafgaande nog aan de energietransitie van u mogen kunnen verwachten.
Mevrouw Vestering had een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag even reageren op de heer Jansen. U geeft aan dat GroenLinks deze toezegging zou hebben binnengehaald en dat GroenLinks daardoor ook nu zou moeten komen met concrete plannen. Ja. Nou, allereerst is dit een ambitie van de Staten om energie-neutraal te zijn als provincie. En ten tweede was het niet een motie en niet een initiatief van GroenLinks. Dus daar mag u ook andere partijen op aanvallen.
Maak ik daar nu gelijk gebruik van? Want waar is dan de dierenpartij die met aanvullende maatregelen gekomen? U heeft op tijd deze notitie gekregen. Op tijd deze notitie gekregen. Daar ontbreekt volgens u wat aan. Nou, kom dan met prachtige voorstellen. Die had ik namelijk van u verwacht. U plaatst het op de agenda. En u vraagt nu aan ons om met voorstellen te komen. Dat is een beetje andersom zoals we hier met elkaar om zouden moeten
gaan. Bij interruptie, het feit dat sommige partijen denken van nou, hè, als je het agendeert moet je ook wel met concrete voorstellen komen hoe je even dit huis energie-neutraal gaat maken. Dat zegt vooral iets over zeg maar, het kennisniveau van degene die dat roept. Want het is een heel erg gespecialiseerde tak van sport. En helemaal niets ten nadele van de ambtenaren hier in huis die het prima allemaal organiseren. Maar ook zij zijn geen professionele energieadviseur. Daar heb je echt specialisten voor nodig om daar een goed en deskundig advies over te geven. En ik heb niet de illusie dat ik daar voldoende van af weet. En die zouden we allemaal niet moeten hebben. En daarom zijn er ook specialisten in het land die ons daarin over zouden kunnen willen adviseren.
Voorzitter, daar neem ik kennis van. Als ik deze notitie lees, heb ik alle vertrouwen in het ambtelijk apparaat die de afgelopen 2 jaar de nodige onderzoeken hebben gedaan om aan onze wensen te voldoen. Namelijk neutraal maken van onze provinciale gebouwen. Ze hebben daar 7 bullets op aangegeven hoe ze dat denken te gaan doen. Business cases opgesteld. En ik ga ervan uit, als er een sluitende business case aan de hand is, dat we die dan als staten ook voorgelegd krijgen. Dat neemt niet weg dat wij ook voor energie-neutrale Flevolandse gebouwen zijn. Dat neemt het helemaal niet weg. Maar ik had nou juist van u verwacht, omdat u het op de agenda zet, dat u van met prachtige ideeën zou komen. Ik had 50PLUS had hele goede ideeën over stadnotities. En dan kom ik gewoon met een initiatief voor het opmaken van een stadnotitie. Omdat ik denk dat ik daar verbeteringen in kan aanbrengen. Het college heeft aan uw verzoek voldaan. En
voorzitter, ik kom dus bij interruptie hoor. Maar als je zeg maar het kennisniveau over stadnotities gaat vergelijken met het neutraal maken van gebouwen, dan zijn we ook snel uitgepraat, denk ik.
Gaan we niet doen.
Sluit af, voorzitter.
Dank u wel. We
hebben al vertrouwen in het ambtelijk apparaat. Ja. Gelet op deze notitie. En ik onderschrijf de woorden van zowel de PVV als de VVD in die zin.
U bent duidelijk. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de turbulentie ontgaat mij enigszins.
Rimpelingen.
Volgens mij hebben wij als PS een ambitie vastgesteld op het gebied van duurzame energie. En terecht wordt er voor ook verwezen naar de commissie duurzaamheid, waarin daar verder over gesproken wordt. En dit, als het gaat om provinciale gebouwen, is daar een onderdeel van, een facet wat mijn fractie betreft. En als ik kijk naar de reactie die wij hebben mogen ontvangen, dan neem ik dat voor waar aan en trek ik die deskundigheid absoluut niet in twijfel. Dus dan constateer ik dat het hier op dit moment zeg maar niet te halen valt. Maar dat maakt volgens mij voor ons de opgave op die totale agenda nog wel weer wat ingewikkelder. Want dan zullen we er daar een tandje bij moeten doen. En ik zou dus wel graag die bevestiging willen krijgen vanuit het college. Of het college daar op dezelfde manier tegenaan kijkt. Want kijk, we hebben hier al ingestemd hè, met zonnepanelen met een terugverdientijd van tussen de 60 en de 70 jaar. Nou ja, in mijn optiek is dat wel op of misschien wel over het randje. Maar dat hebben we gedaan ook om het goede voorbeeld te geven. Maar ik vind dus wel dat die opgave dan echt op de tafel van de commissie duurzaamheid ligt. En dat GS daar dan ook met voorstellen in die richting zou moeten komen. Kijkt het college daar ook zo naar?
Dank u wel. Meneer Ferdinand, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben met belangstelling kennis genomen van dit document. We zien het duidelijk als een stand van zaken. En niet een onbewegelijke stand van zaken, maar een nul situatie, een vertrekpunt. En we wachten ook daarom met grote belangstelling af wat in de energieagenda staat. Dat in de commissie ruimte gaat worden, in de commissie duurzaamheid zal worden behandeld. Omdat wij dan hopen dat we daar een scala van mogelijkheden gaan aangereikt krijgen, waardoor we wel beweging krijgen in de stand van zaken rond de provinciehuizen. Dus wij vinden een discussie of een debat hier in deze commissie iets te voorbarig. Wij willen graag meer geïnformeerd worden en wachten daarom ook de inhoud van het energieagenda af. Dank u wel.
Ik sla de heer Miske even over. Ik kijk even naar mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, allereerst namens de Partij voor de Dieren dank voor de mededeling. Wij vragen als provincie van de inwoners in Flevoland, maar ook van de Flevolandse bedrijven, om energie-neutraal te zijn. Dat is wat wij van hun vragen. En nu geven wij eigenlijk zelf aan, wij kunnen dat zelf niet doen. En dat vind ik wel vervelend. Ik vind het dan ook te makkelijk om te zeggen van, goh, het gaat ons niet lukken om energie-neutraal te zijn. En als je kijkt naar duurzame energieopwekking, dan kunnen we dus voor maar 11% energie-neutraal zijn. Dat vind ik wel heel erg weinig, dan red je het bij lange na niet. Dus ik wil wel graag met iedereen samen kijken hoe we dus wel dit op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen, hoe je het kan compenseren. En hoe je zo dicht bij die energie-neutraliteit kunt komen. Want dit vragen we ook van anderen. En die meerderheid voor energie-neutraal, dus
die discussie waar de commissaris het over heeft, op je ideële gronden moet hebben. Er is een meerderheid dat wij als provinciale instantie, overheid, energie-neutraal zijn. Dus dat besluit hebben wij al genomen. We moeten alleen kijken in hoeverre redden we dat en hoe krijgen we dat voor elkaar. Daarnaast vind ik het wel jammer, we hebben als fractie vorige week technische vragen gesteld. Een heleboel, dus ik snap ook dat het wel even duurt voordat er antwoord op komt. Maar ik vind het wel heel jammer dat we dat antwoord niet hebben ontvangen en dat ik daar ook geen reactie nu op heb gekregen dat die antwoorden op die technische vragen niet zijn gekomen. Dat maakt in ieder geval voor ons nu als fractie dat wij graag die antwoorden alsnog ontvangen. En in afwachting daarvan, ook omdat wij een plan van aanpak missen, hoe wij tot in ieder geval zo dicht mogelijk bij die energie-neutraliteit komen, overwegen om dit punt verder te agenderen in een PS-vergadering.
Meneer Janssen?
Ja, nog één interruptie naar de Partij van de Dieren toe. Bent u met 50PLUS eens datgene wat u nu naar voren brengt als het over energietransitie heeft? Dat de brede discussie gewoon moet plaatsvinden bij de behandeling van de energieagenda. Bent u het daar met 50PLUS mee eens?
Mevrouw Vester.
Nee, dat ben ik niet met u eens.
Dat is... Ik kijk even naar de commissaris.
Ik denk dat er zitten een paar dingen waar we het wel degelijk met elkaar over eens zijn. De provincies hebben overigens ook landelijk afgesproken dat wij met elkaar aan de agenda staan van die energietransitie. We moeten dat niet doen in de illusie dat we dat met een vloek en een zucht even kunnen regelen, met excuus voor de christelijke partijen. Maar dat kost tijd. Dat is ook prioritering. Dus op welk beleidsterrein kun je de meeste winst boeken? Welke beleidsterreinen vragen meer tijd? Welke terreinen vragen meer innovatie om verder te komen in oplossingen die er ook daadwerkelijk toe doen? Dat debat, wat een veel breder debat is dan alleen maar gebouwenbeheer. Dat is een beetje het dilemma van deze situatie, dat we het eigenlijk alleen over onze gebouwen hebben. Terwijl we het eigenlijk over de energietransitie hebben, waar we allemaal wegen zoeken om dat zo verantwoordelijk mogelijk te doen. Ieder in zijn eigen situatie en in zijn eigen achtergrond. Daar gaat ook de balans een rol spelen tussen de maatregelen die je graag zou willen nemen en hoeveel geld je daarvoor over hebt, of over hoe lange termijn je dat wil uitsmeren enzovoort. Dat type vraagstukken hoor ik u allemaal in diverse varianten over praten, gemotiveerd en ook ambitieus om daar verder mee te komen. En dat deelt het college wel. Maar wij zeggen ook als college met deze notitie, en dat hoor ik een meerderheid van u onderschrijven, met de huidige kennis van zaken, met de op dit moment beschikbare middelen om de gebouwen te beheren, is voor ons dit het maximaal haalbare. Dat wil niet zeggen dat wij geen mogelijkheden zien om meer te doen. Maar dan moet u, en het deels gebeurt dat nu al, dat die politieke discussie voeren. Hoe ver gaat uw eigen ambitie om meer te doen? Welke middelen heeft u daarvoor over? Wat voor type planning heeft u voor ogen? Heeft u voldoende zicht op de innovatieve kanten van een aantal ontwikkelingen? Want soms is het verstandig om nog even te wachten, want er komt wat aan wat veel beter is. Afijn, dat type vraagstuk wat ook politiek door u gewogen moet worden, daar zegt het college van, dat debat moet u eigenlijk niet aan het gebouw ophangen, maar het is een principieel politieke discussie die u rond de agenda duurzaamheid en energie met elkaar moet voeren. En het college zegt dat die discussie wachten wij even af, voordat wij ad hoc een aantal dingen doen die in onze ogen nou niet altijd even slim zijn, laat ik het maar even zo zeggen. Dus mijn conclusie van dit debat is in ieder geval dat de notitie door het gros van u zo niet allemaal goed gelezen is, goed begrepen wordt. Met dank voor de waardering ook voor de betrokken ambtenaren. Die zitten ook niet hier voor niks op de tribune. Want daar wordt heel gemotiveerd al langdurig aan gewerkt om eruit te halen wat erin zit. Die vragen voor die zonnepanelen overigens, die worden als het goed is nog voor de zomer geplaatst. Want de subsidietoekenning daarvoor die we nodig hadden, die is binnen. En dus dat gebeurt allemaal vrij snel. Maar wat we kunnen doen, dat doen we. Wat door innovatie tot onze beschikking komt binnen de begroting die we hebben, zullen we zeker ook doen. De ambitie ziet u in de notitie. En GS wacht als het om gebouwenbeheer af gaat toch echt even af hoe de discussie in de commissie duurzaamheid rond de energietransitie ook, hoe die discussie politiek daar gevoerd wordt en welke kaders u als staten meegeeft, ook rond de financiën, hoe ver u vindt dat we met z'n allen kunnen gaan. Ik vermoed zelf dat bij de nieuwe collegevorming na de verkiezingen over een jaar dit een van de grote onderwerpen zal zijn, waar u in de coalitievorming het met elkaar eens moet zien te worden wat voor de komende 4 jaar dan substantieel op dat terrein gedaan zou mogen worden en hoe dat zich verhoudt tot de andere prioriteiten qua middelen. Dat is een groter verhaal dan alleen maar gebouwenbeheer. Naar de heer Simonsen wil ik nog even zeggen, want ik laat niet voor niks een aantal keren het woord innovatie vallen. Een van de dilemma's in dit hele dossier is natuurlijk dat toen wij de renovatie van dit gebouw deden, naar mijn overtuiging hebben we maximaal gedaan om de technieken toe te passen die op dat moment beschikbaar waren. We zijn inmiddels een stuk verder en er zijn weer andere dingen mogelijk. Maar je kunt niet elke 4, 5 jaar je warmtekrachtkoppeling uit huis plaatsen en weer een nieuwe plaatsen. Dat doen we overigens dan weer wel met de zonnepanelen, maar dat is daar ook zo'n voorbeeld van. Het is ook een politieke afweging. Hoe ga je met je beheer en je middelen om? En wat zijn daar de grenzen van redelijkheid? Het college zit hier op de maximale grens naar haar overtuiging met wat we hier presenteren. En als uw ambitie hoger ligt, dan is dat toch vooral de andere discussie. Niet in de commissie bestuur, maar in de commissie duurzaamheid.
Meneer Miske.
Voorzitter, ik zou graag meneer Verbeek willen vragen. Heeft de provincie ooit een advies gevraagd of een rapport liggen waarin geadviseerd wordt, nou dit en dit kun je doen om je gebouw energie-neutraal te maken. Ik lees namelijk in de mededeling dat u wel gekeken heeft naar ledverlichting en dat u gekeken heeft naar de WKO, hè, hoe je die beter zou kunnen benutten. Nou, dat is hartstikke een mooie ontwikkeling. En dat er gekeken is naar zonnepanelen op het dak. Maar dat zijn mooie elementen. Maar is er ook een advies gekomen naar compleet advies van hoe zou je de gebouwen energie-neutraal kunnen maken? Bestaat dat?
Wat mij betreft, ik ben best bereid dat gesprek te voeren, maar nadat u uw energietransitie duurzaamheidsdiscussie gevoerd hebt. Ja, dus we hebben meerdere malen, maar over de langere termijn, toen wij de renovatie deden, zijn er natuurlijk energiespecialisten geweest die ernaar gekeken hebben. Maar ik zie wel dat die kennis en de mogelijkheden nogal sterk evolueren in deze tijd. Ja, dus wat men vorig jaar zei, zegt men volgend jaar weer niet. Dus we moeten met elkaar toch eerst politieke kaderstelling doen, ook financiële kaderstelling. Dan moet u de prioriteitsstelling doen. Hè? Of dat u zegt, ik zie meer mogelijkheden elders in de provincie, die in mijn ogen effectiever zijn dan alleen zelf sleutelen aan het gebouw. Of u zegt, nee, we gaan wel degelijk investeren in het gebouw, maar dan hebben we dan ook een redelijk bedrag voor over. Nou, dat type vraag moet pas beantwoord worden, dus ook specifiek over de gebouwen, na het politieke debat over hoe ver u daarmee wil gaan. Dat bedoelde ik net te zeggen, ik herhaal het nu weer een keer, maar u probeert mij nou specifiek weer in een onderdelen discussie te krijgen. En ik probeer de boodschap over te brengen dat het GS college zegt, dat moeten we nou juist even niet doen. U moet echt eerst in die politieke debat voeren.
Nou, voorzitter.
Ik zie,
interruptie. Ik reagerend op de heer Verbeek. Ik vroeg alleen maar of er zoiets bestond. Omdat een aantal partijen zeggen van nou, het college heeft ernaar gekeken hoe je energie neutraal moet maken, maar dat advies ligt er dus nu niet, maar u wilt Miske, daar graag even op wachten.
Meneer
dat begrijp
Miske, ik wil er ook even op wijzen dat ik de commissaris net heb horen zeggen, u moet naar de bredere transitie kijken van energie. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Het ligt niet in deze commissie. Hier staat alleen het gebouwenbeheer.
Ja, dat klopt.
En dat is, dus als we de discussie breder moeten gaan voeren over energie en de transitie daarin, dan zullen we toch echt naar de commissie duurzaamheid moeten. Dat hoort niet hier.
Nee, maar voorzitter, met alle respect, we hebben al de ambitie uitgesproken, het doel, om onze gebouwen energie-neutraal te maken. He, dus die zou je dus kunnen overnemen in het bredere debat in commissie duurzaamheid. Maar ik weet zeker dat als ik met gedeputeerde Meijer ga praten over de gemeentelijke gebouwen, dan zegt hij, ja, maar dan moet je bij de portefeuillehouder zijn van het beheer, want daar ga ik niet over. Nee. En dan zit je een beetje tussen wal en schip, zal ik maar zeggen.
We gaan wachten op de nota die ons is toegezegd. Die gaan we dan lezen. En in de commissie Duurzaamheid, daar worden de kaders gesteld. En dat kunt u dan gewoon vaststellen in de PS-vergadering. Mevrouw Vestering, zie ik.
Ja, dank u wel. Bedoelt u nu met een nota de energieagenda?
De energietransitie. Ja.
Ja? Ik zou in ieder geval wel erg blij zijn als we die überhaupt te zien kregen. Dus dat is dan wel weer heel positief.
Maar, uiteraard, maar daar hoort op dat moment de discussie gevoerd te worden. En daar is het gebouw onderdeel van.
Dat is dus uw mening. Mijn mening is anders. Ik hoor twee dingen terug van de commissaris. Aan de ene kant dat er een politieke discussie plaats moet vinden over onze ideële ambities. Hoe ver willen we gaan om te komen tot een energie-neutraal gebouw. En dat betekent dus dat er aan de andere kant dus nog mogelijkheden zijn. Dus dat klopt dus niet dat die technische mogelijkheden er niet zouden zijn. Wellicht niet om volledig energie-neutraal te zijn, maar toch om dichterbij te komen. Het is wel onze ambitie gezamenlijk om energie-neutraal te zijn. Dus ik zou toch wel heel graag willen weten wat die mogelijkheden dan zijn. Ik lees bijvoorbeeld ook eigenlijk bijna niets terug over energiebesparing vanuit ons provinciaal gebouw. Wel iets over ledverlichting, maar verder niets. Dus daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Dus ik wil toch met klem vragen om een plan van aanpak. Want het is exact wat wij ook vragen van de inwoners in Flevoland en van de Flevolandse gebouwen om energie-neutraal te zijn. En deze mensen zitten met dezelfde dilemma's als dat wij hier zitten, maar van hun vragen we het wel. En over onszelf zeggen we dan, joh, nou ja, dat is misschien, gaat het ons niet lukken en laten we het er dan bij zitten. Dat vind ik niet het goede voorbeeld dat wij willen zijn als provincie.
Voorzitter, ik ga nu toch echt voor de zesde keer vragen om het woord te mogen voeren.
Ja.
Ik sluit een beetje aan met mevrouw Vestering, want ik hoorde portefeuillehouder zeggen van ja, het gebouwenbeheer, dat vraagt een bepaalde status op dit moment. Mijn vraag was juist in het IPO-kader, 12 provinciale voorbeelden van de samenleving, hoe het moet. Hè? 12 ontwikkelingen in provincies, waarbij energietransitie en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Dan mag het toch niet zo zijn dat er een soort statisch proces is van eens in de 4 jaar beoordelen over energiebepalingen. Dan zou ik toch zeggen, elk laaghangend fruit wat zich voordoet, zouden moeten kunnen beetpakken om juist die cultuur, die ambitie hoog te houden in de samenleving. En dat is even de vraag van, is dat geborgd?
En dan zie ik meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, dan zal ik gelijk mijn vraag er nog aan plakken. Want ik heb toch een verwondering over een gebouw wat we 10 jaar geleden hier neergezet hebben. Waar we zo enthousiast over waren. En wat is nou het unieke van dit gebouw dat er maar zo weinig mogelijk is? Zit de architectuur ons in de weg? De constructie? En wat is daar u over bekend? Maar dat wil ik voor mezelf even helder hebben. Waarom is dat hier nou zo moeilijk?
Ik zal proberen dat niet te doen, maar in mijn gevoel wordt elke keer dezelfde vraag op een andere manier gesteld. Maar laat ik het dan zelf maar even wat scherper formuleren om duidelijkheid te krijgen. U heeft gevraagd of de ambitie uitgesproken om energie-neutraal te zijn met het gebouw. Dat wordt door meerdere van u gezegd. U krijgt daar een terugrapportage van het college op terug. Waarvan het college zegt, wij zien op dit moment binnen de mogelijkheden die wij zien, dat als niet haalbaar, dit is voor ons het maximaal haalbare, dat is een terugrapportage op uw ambitie. U bent daar, of sommigen van u zijn daar ontevreden over, dat mag. Maar het is een terugrapportage van het college, dit hebben wij gedaan, dat gaan wij nog doen. En wij zien op dit moment met de bestaande middelen en de bestaande mogelijkheden, op dit moment nog niet spectaculair andere dingen gebeuren om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, u heeft een paar voorbeelden langs zien komen. Dat verhaal van mij over dat sedum op het dak, dat verhaal van het ledlicht, wat dat betekent voor de elektrische infrastructuur. Daarvan zegt het college, dat zijn wat ons betreft te hoge investeringen in relatie tot het rendement van die voorziening. Dat is een politieke discussie, dus als u mij bereid bent, maar dan hebben we het echt over miljoenen hoor, onderschat dat niet. Maar als u bereid bent mij miljoenen te geven, ga ik onmiddellijk dit gebouw opnieuw renoveren. Dat is niet de ambitie van het college. Dus het college zegt op dit moment, wat ons betreft, is dit waar u het mee moet doen. Wij gaan dus niet nog weer een apart plan van aanpak maken. Want ik heb geen signaal van meerderheden van deze staten, wel van minderheden, maar niet van meerderheden van deze staten die zeggen, wij hebben dat type geld er wel voor over, gaat u die stappen maar zetten. Als u mij wel dat signaal geeft, ga ik het onmiddellijk doen. Maar ik ga niet voor Job enorme investeringen doen, ambtelijke tijd besteden aan iets waarvan ik de indruk heb dat ik u daar de handen niet voor op elkaar krijg. Dan moet u echt meerderheden creëren. Daar moet politiek bedreven worden. En dat lukt u wel of dat lukt u niet. Vriendelijker kan ik het niet zeggen. Ja.
U zegt een paar keren op dit moment, en kosten-buitenanalyses, dat snap ik. Maar u zegt er gelijk bij, elk laaghangend fruit wat zich elk moment voor kan doen, wat we snel kunnen antemeren met weinig geld, gaan we doen. Oké. Ja.
Voorzitter.
Meneer Miske.
Ik begrijp de heer Verbeek heel goed. Hè, want hij zegt van, nou ja, hebben we wel de ambitie. Maar hè, als we het budget neutraal willen doen. We hebben ongeveer alles gedaan wat we binnen budget neutraal kan doen. Dat snap ik. En ik vind het ook goed wat er gebeurd is. Binnen die kleine kaders. Hè, budget neutraal. Maar ik hoop dat iedereen wel begrijpt. Dat als je dit gebouw of de provinciale gebouwen energie neutraal wil maken. Dat niet alleen maar met budget neutrale maatregelen kan doen. Als we moeten tegen onze kleinkinderen laten zeggen van ja, sorry hoor, het is ons niet gelukt met die klimaatverandering. Maar het was niet budgetneutraal voor elkaar te krijgen, dus ja, daarom hebben we het niet gedaan. Dat is natuurlijk onzin. We gaan ook niet bij elke investering in dit gebouw ons afvragen.
Want we vervallen echt in herhaling. De commissaris heeft heel duidelijk aangegeven. We hebben een budget als PS hier neergelegd. Dat binnen dat budget is datgene mogelijk wat er op dit moment in de notitie staat. Dat is gebeurd. Als u wil dat er meer wordt gedaan, dan zal de budget bij moeten komen. Dat betekent dat u bij de expertise-nota een voorstel daarvoor doet. Dan kunt u aan uw collega's vragen. En dat was ook mijn vraag aan het begin, wat van uw collega's horen. Dan moet daar gewoon geld bij komen. Dan zult u een meerderheid moeten vinden binnen de staten om daar geld voor neer te leggen. En een andere manier is er niet in de politiek.
Dat klopt, maar als u mij wilt steeds afbreken, zeg maar.
Nee,
dat is de herhaling van discussie. Dit punt hebben we nog niet besproken over of het wel of niet budgetneutraal moet. Dat kaart ik nu voor het eerst aan, naar aanleiding wat de heer Verbeek zegt. En dan kunt u moeilijk tegen mij zeggen, ja, maar die discussie hebben we al gehad. Nee, die discussie hebben we nog niet gehad.
Die discussie hebben we gehad bij de begroting. Daar staat geld voor 2018, wat er gedaan moet worden in het kader van dit onderwerp. Die begroting is vastgesteld, dus u kunt iets neer gaan leggen voor 2019. Op een andere manier zou ik het niet voor elkaar zien te krijgen. Dus zo werkt dat nu eenmaal in dit huis. Volgens mij zie ik alleen mevrouw De Waal nog en meneer Verbeulen. Het zijn echt de twee laatste, want de commissaris moet weg.
Ja, ik wil alleen graag nog even checken of ik iets goed begrepen heb. En die check die komt naar aanleiding van wat mevrouw Vestering net zei. En wat portefeuillehouder in zijn laatste betoog zei. Staat in het overzicht dat er is ook een business case opgesteld om te kijken naar verbetering en vermeerdering van de zonnepanelen. Dat zou een terugverdientijd hebben tussen de 60 en 70 jaar. Nou, ik begrijp dat je dan niet zomaar zo'n besluit neemt. Maar uit wat er verder gesteld is, begrijp ik dat op dit moment het besluit is dat alleen de huidige vervangen worden door betere, nieuwere zonnepanelen. Klopt dat of is er meer?
Ik hoor net, er komen er 650 bij.
Ja. En dan zie ik de heer Simonsen nog. Oh nee, meneer Vermeulen zag ik nog.
Ja, voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op die vraag van mij over die uitstoot van CO2, dat die minder was. Ik kan dat moeilijk inschatten. Misschien kan daar even schriftelijk op gerekend worden.
Dat gaan we schriftelijk.
En voor de rest ben ik het mee eens dat het in duurzaamheid gewoon moet voortzetten, deze discussie.
Ja.
Want daar hoort hij thuis.
Daar hoort het thuis. Mevrouw Westering.
Punt van orde. Ik wil graag het verzoek bij u neerleggen om deze memo te agenderen in Provinciale Staten.
Voorzitter,
zou
ik daarop mogen reageren?
Ja, dat mag mevrouw Klein.
Ik zou daar geen voorstander van zijn, omdat het inderdaad een rapportage betreft waarvan ik niet denk dat het geschikt is om te agenderen voor de Staten.
En daar is 50 plus het volledig mee eens?
Ik sluit er ook mee aan.
Wij sluiten er ook op aan.
En wij ook eigenlijk.
Het spijt me mevrouw Vestering, maar dat ga ik niet doorgeleiden. Volgens mij moet u deze discussie echt naar de commissie duurzaamheid neerleggen en hem daar agenderen. In het totale pakket.
Kan ik even helpen, want die discussie komt wel in de Staten. Het is geen weglopen van het politieke debat in de Staten. Maar de route is wel degelijk dat via in dit geval de commissie duurzaamheid die brede discussie gevoerd wordt. Dat leidt tot een voorstel wat in de Staten behandeld wordt. En daar heeft u alle gelegenheid om daaraan toe te voegen wat u meent dat u daaraan zou willen toevoegen en dan blijkt in de stemmingen waar u steun voor heeft en waar niet voor. Maar het is niet zo dat het debat niet gaat ontstaan in de staat.
Volgens mij, maar ik kan het nu hebben, hebben wij als statenleden gewoon het recht om iets te agenderen. Op het moment dat wij denken dat dat goed is.
Ja. Voorzitter?
Oh. Wij gaan dit afronden en deze discussie komt gewoon terug in de commissie Duurzaamheid. En dan komen wij bij commissaris Dank. Sterkte bij uw volgende afspraak. dan komen we...
Hè? Mag ik dat heel even tegen haar gaan zeggen?
Ja, dat mag. Wij gaan naar punt 6. Dan vraag ik de gedeputeerde om deze kant op te komen. De gedeputeerde is naast mij gaan zitten. Wij hebben het oordeelsvoormond voor ons liggen. Het MAP-programma Plan Plateau 3. Er heeft een schriftelijke beeldvormingsronde plaatsgevonden. De vragen zijn beantwoord afgelopen maandag. Het onderwerp staat dus nu oordeelsvormend op de agenda. En we gaan op dat punt beginnen. Meneer Simons, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik weet niet... Misschien is het een stukje gewenning, nu we map 3 voor ons hebben en nog in het achterhoofd houdend de kritiek die we hadden op map 2. Maar ik snap dit verhaal gewoon. Dus u bent er blijkbaar in geslaagd, maar misschien is het wel een stukje gewenning dat u niet meer gedaan heeft als de vorige keer, maar ik snap het verhaal. En dat maakt mij ook in staat om een oordeel te vellen, voor zover dat nodig is. Mij wordt duidelijk dat de omgevingswet of de onduidelijkheid over de omgevingswet een grote angel in dit verhaal is. En dat maakt alles onduidelijk. Ik zou eigenlijk willen vragen, wat wordt daardoor dus onduidelijk? En zijn we wel dan de goede dingen aan het doen momenteel? Of moeten we straks heel veel werk overnieuw doen als het toch iets anders blijkt te zijn? Dat is een vraag die we dan bij het college neer willen leggen. En ik zie... ook hele mooie dingen. En dat brengt je dan ook aan het fantaseren. Heel veel dingen worden qua ICT worden met elkaar verbonden. Wetend de problematiek bij de sluizen bij Urk. Zeggen we, zou er geen elektronisch oog ook in dit verhaal meegenomen kunnen worden? Neemt u het alsjeblieft mee. Want dan maakt u de Urkers heel blij mee. Maar goed. Verder even. Plateau 1 hebben we geconcludeerd, 330.000 euro werd er doorgeschoven naar plateau 2. Ik concludeer bij plateau 2 dat er ongeveer 1 miljoen doorgeschoven wordt naar plateau 3. Is dan de vraag terecht, als ik zeg zijn we wel klaar om naar plateau 3 te gaan? Ik zie wel dat bepaalde dingen wachten op implementatie, wat we in plateau 3 gaan doen. Maar zijn we in totaliteit wel klaar om naar plateau 3 te gaan? En met die vraagteken wil ik eindigen.
Dank u wel. Meneer Kok, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik nog niet zo ver ben als mijn collega aan de linkerzijde. Maar het kan zijn dat hij daarin wat slimmer is. Dat zou zomaar kunnen. Ik zie toch dezelfde beweging als hij net constateert. Er zijn twee dingen... We worden geïnformeerd via de reguliere PSC-cyclus. En dat is altijd een beetje het manco in dit soort verhalen. Want als je dan terugkijkt naar de begroting... dan moet ik zeggen dat de informatie die je over de uitvoering van plateau 2 krijgt... ja, dat die niet echt heel inzichtelijk is en heel bazaal en heel sumier. Dus daar kom ik niet veel verder mee. En ook in het niet voorliggende stuk, het dikke rapport van 50 kantjes... Ik had verleden jaar, medio verleden jaar, begrepen dat, daar is zelfs een mededeling van gekomen, dat er een groep zou gaan kijken naar de leesbaarheid en de ingewikkeldheid van de rapportage. Ja, misschien kunnen de mensen die daarin deelnamen mij vertellen wat er dan veranderd is, want ik zie daar niet echt een heel duidelijke vooruitgang, dus... Ik moet zeggen dat de inhoudelijke informatie mij toch op onderdelen tekort schiet. Ja, en dan het grote punt natuurlijk. We hebben al eerder geconstateerd dat dit vrij grote project loopt van 2015 tot 2019 en in 4 fases is onderverdeeld. We hebben destijds 4 plateaus afgesproken. Maar in feite zie je natuurlijk dat wat hier ook geconstateerd wordt, dat de plateaus in elkaar overschuiven. Waardoor zeg maar de complexiteit hoger wordt en de begrijpelijkheid afneemt in ieder geval. Ik snap inderdaad wel dat een project van deze omvang zo moet werken. Hè. Ik bedoel, je kan het niet specifiek in hokjes opdelen. Maar dat maakt het heel lastig. En inderdaad, we gaan nu naar fase 3. Maar goed, er moet voor fase 2 nog 970.000 euro
besteed worden in fase 3. En inderdaad kan je dan afvragen van, kloppen die getallen wel? Kunnen we inderdaad dat geld wat nu gevoteerd zou moeten worden, plus het extraatje wat nog doorgeschoven wordt uit de vorige fase, kunnen we dat inderdaad wel behappen? Is dat een werkbare constructie? Ik heb daarnaast nog wat andere vragen lopen en die heb ik niet kunnen voorleggen vanwege mijn afwezigheid, maar het zijn minder technische vragen. De grote vraag is, als je dit ziet, ligt de uitvoering nou echt op schema binnen de looptijd van 4 jaar? En hoe moeten die doorschuivingen die ik net heb gememoreerd hier in dit kader worden geduid? Waar liggen nu de grote knelpunten en de vertragingen? Eén zaak is al genoemd, hè, de omgevingswet en de uitwerking daarvan. We hebben gezien dat in fase 1 en 2 komt het aan op ideeontwikkeling, planning, en in fase 3 komt het in feite aan op het implementeren en toepassen van wat we in de eerste vorige fase hebben geleerd. En dan krijg je natuurlijk een behoorlijke knik in het verhaal. Dan wordt het verhaal weer barstiger, want dan moet je het echt gaan toepassen in de praktijk. Zo zie ik bijvoorbeeld een deelproject Flevoland Slimmer. Ja, daar moet weer een nieuw plan voor worden opgesteld. Het roept de nodige vraagtekens op over de haalbaarheid en de overstap van fase 1 en 2 naar fase 3, die toch een stuk ingewikkelder lijkt te liggen en waarvan je kan afvragen of die gelden dan inderdaad tot besteding komen. Waar liggen in die fase nou de echte problemen en de risico's? Zeker als je die ook afzet tegen de 7 geformuleerde succesfactoren. Dan heb ik nog een vraag over de inhuur van externe capaciteit. Die is natuurlijk hoog en begrijpelijk, maar kan aangegeven worden hoe fors die nou is. En met name ook, is er een afbouw voorzien naar de reguliere organisatie toe? Want het is toch de bedoeling uiteindelijk dat de eigen organisatie, dat is het tweede speerpunt in feite, de kennis adapteert en dat de expertise geborgd wordt over de digitale dienstverlening. Hoe verloopt dat proces? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En wat hier eerder genoemd is, ja, kunnen wij ook putten uit best practices van andere provincies? Want ik neem aan dat met een uniforme problematiek zoals de omgevingswet meer mensen hetzelfde wiel moeten gaan uitvinden. Leren wij daarvan? Is er contact mee? Of via het IPO zelfs, dat zou zomaar kunnen. En als laatste, ik neem aan dat er een centrale aansturing plaatsvindt. Daar ben ik wel benieuwd naar. En wat is nou eigenlijk de rolinvulling van GS? Want ja, ik kan het vaak niet helemaal volgen, zoals ik net aangaf, maar ik vraag me af, kan GS dat dan wel? En is er iemand single point aanspreekbaar voor dit hele project? Ik zou toch graag ook de optie willen meegeven, kunnen wij van de integrale projectmanager, zo die er is, niet eens een keer een heldere informatieve sessie meemaken waarin deze meneer nou toelicht waar we naartoe gaan, zodat wij ook ter plekke de vragen kunnen stellen, want wellicht kan hij die beter beantwoorden dan de gedeputeerde dat waarschijnlijk zou kunnen. Waarbij ik hem dat niet kwalijk wil nemen overigens, gegeven de complexiteit van het project. Dus dit zijn mijn vragen.
Dank u wel. Er zijn een heleboel technische vragen bij.
Nou, het zijn meer beleidsmatige vragen natuurlijk ook. Hè?
Ja, maar we hebben hier natuurlijk al een paar keer een presentatie gehad. Dus ik ben ook even aan het zoeken, maar dat overleg ik wel met de gedeputeerde of hij op welke termijn wij weer eens een stand van zaken kunnen krijgen.
Ik kan me nog geen presentatie herinneren, eerlijk gezegd. Dat zou maar kunnen, maar wellicht dat we in deze fase die toch wel markant is, fase 2 en 3, dat we daar wat meer in kunnen doen.
Agenda-commissie gaat daar eens naar kijken. Ik kijk naar D66. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou me graag willen aansluiten bij de woorden van de heer Simonsen, de SGP, die het nou iets beter begrijpt. Ik heb dat idee zelf ook. En dat komt vooral door de brochure MAB-stories. En dat is ook de verbeterslag in deze stukken. Dat we nu beter ook van de ambtenaren zelf horen hoe het nou in de praktijk gaat. En hoe de hele zaak ook wordt geborgd in de organisatie. Want dat is uiteindelijk het doel van deze operatie, beter dienstverlening aan onze burgers. Neem niet weg dat het een heel ingewikkeld verhaal is natuurlijk. Daar begrijp ik ook niet alles van. Maar zoals gezegd, die MAB-stories zijn wel een verbeterslag. En van mij uit, van ons uit, van D66 uit, dan ook de suggestie om, we gaan nu naar de om vertaalslag naar de klanten, zeg maar, de burgers. Dat wij uiteindelijk in de toekomst ook die MAB-stories te horen krijgen van onze klanten, zeg maar, hoe dat dan functioneert. En ik was heel erg blij met de vraag, de technische vraag van de VVD over het privacy aspect. Dat is goed beantwoord, dat gaat dan ook een rol spelen. Dus ik hoop dat we aan het eind van deze operatie inderdaad ook MAB-stories krijgen van onze klanten, de burgers, inwoners, bedrijven, organisaties, hoe zij ervaren dat het nu gaat. Want daar is het eigenlijk voor bedoeld. Wat mij betreft akkoord deze stukken, voorzitter.
Kijk naar het CDA. Meneer Verslag.
Dank u, voorzitter. Nou, ook van het CDA in ieder geval de complimenten voor de MAB-stories, of de MAP-stories. Verhelderend. We hebben geen technische vragen ingediend. Als we het wel hadden gedaan, dan was een van die vragen in ieder geval geweest wat we moeten verstaan onder een Enterprise Service Bus, want dat werd ons niet helemaal duidelijk. Maar... daar zit ik dus ook aan te denken. Een bus die hier op een parkeerterrein staat en die erop uitgaat als er ergens nood aan de man is. Zo dachten wij dat, maar als het niet zo is, hoor ik dat graag. Ja, zoals de heer Kok van de PVV al terecht zei, er is niet voor niets voor een plateaubenadering gekozen destijds, zodat je ervoor kunt zorgen dat als er bepaalde dingen uit de ene fase overblijven, dat je niet per se met de uitvoering van de volgende fase hoeft te wachten. En dat is nu dus ook duidelijk, omdat er nogal wat overblijft van MAB 2. Wat wel opvalt is dat sommige onderdelen daarvan nog niet klaar zijn omdat er bijvoorbeeld gebrek is aan capaciteit. Andere omdat er meer drukte was bij andere projecten. Of er moeten nog mensen worden aangenomen. Daar zit natuurlijk wel een risico in dan, denken wij, dat dat voor oponthoud gaat zorgen bij de voortgang of de start van MAB 3. En onze vraag is dan ook, hoe groot is dat risico dat er oponthoud ontstaat? En als dat ontstaat, hoe erg is dat dan? Is er in MAB 3 en 4, in die overgang waar we volgend jaar in zitten, is daar dan nog een uitloop mogelijk, zodat we uiteindelijk toch in 2019 klaarkomen met de voornemens die we in 2015 hadden? En dan tot slot nog een concrete vraag. De omgevingswet wordt ook genoemd in dit stuk. Die is uitgesteld tot 2021. Wij kunnen ons voorstellen dat er wat gevaren, risico's zitten in dat uitstel voor wat betreft de uitvoering van alles wat daarover in het MAB staat. Nu die invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld. Maar ook wat het CDA betreft kunnen wij akkoord gaan met datgene wat er in dit stuk staat.
Wel, meneer Gijsberts.
Dank u wel, voorzitter. We hebben er maar de moeite genomen om conform het protocol wat vragen te stellen. Ik hoop dat de gedeputeerde dat niet vervelend vond. Maar ambtenaren in elk geval niet, want die hebben het zeer snel beantwoord. Dus complimenten daarvoor. We hebben natuurlijk in plateau 2, meneer Kok heeft dat ontkend, maar u is het redelijk uitgelegd dat het al een beetje in de richting van het begrijpen gingen. En inderdaad, in de brochure die er nu bij staat, is dat extra verhelderend geweest, wat ons betreft zeker. En ik snap ook heel goed dat er een doorschuiving steeds in zit van begrotingsbedragen. Want feitelijk, we hebben er nu een groot project van gemaakt. Maar in een normaal bedrijf is dit dagelijkse handel. Elke dag ben je bezig met de processen die toekomstgericht zijn. Want de veranderingen in deze wereld, en de mannen die daar zitten, die weten dat veel beter dan ik. Maar ik heb er wel gevoel bij wat fout kan gaan en goed kan gaan. Dat is elke dag een verandering onderhevig. En die veranderingen zijn nog groter dan meneer Simons of meneer Simon Miske, het is dan de energieagenda. Dus elke dag wat je vandaag bestelt is morgen oud en vraagt een enorme slag naar de toekomst toe. Ik denk dat het hier redelijk op orde komt. Daar zit wel de zorg in die wij ook, die ik toch even uit wil spreken, die sluit aan wat ook al door een aantal gezegd is. Van als je het inderdaad goed wil borgen, dan is straks het project niet ten einde, maar het moet een rijdende trein zijn in je organisatie. Dus de deskundigheid, zeker in de huidige markt, om goede mensen aan te trekken en aanvulling op de goede mensen die je al in eigen beheer hebt, dat moet wel goed geborgd worden, want het is een lopend proces straks wat elke dag aandacht vraagt. En zeker als je dus ook steeds meer met partijen buiten, dus dat is een burgerbedrijf, maar allerlei overheidsinstanties. En dan inderdaad, wij hebben hem gesteld, hij werd net even aangehaald door CDA, de privacywetgeving. Is dat dan, levert dat nog, het is beantwoord hoor, maar is dat toch nog uiteindelijk, kan nog niemand overzien wat daar precies mee gebeurt, want de wereld staat af en toe met, ik zeg het ook maar, dat soort idioterie een beetje op zijn kop op alle fronten. Heeft dat nog grote gevolgen, dat je dus straks een aantal dingen wil, maar weer niet kan om al die redenen? Dus ik steun voor de bedragen die, volgens mij blijf je binnen de begroting. En is er ook nog wat geld over om inderdaad zelf een zeer capabele mensen in je eigen dienst aan te nemen. Als de externe met veel succes verdwijnen. En dat het geborgd is, dat is geregeld. En ik maak me niet ongerust over de begroting die er is. En er zitten wat spanningsvelden in, maar ik denk dat tot een goed einde gebracht kan worden.
Voorzitter.
Met gelijk een nieuwe toekomst.
Ja. Simons.
Mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Weegt voor u ook... het feit dat zeg maar de helft van het geld nog niet is uitgegeven, dat u desondanks toch zegt van nee, we zijn klaar voor de derde fase. Weegt dat bij u? Of?
Ja, in mijn beleving, u heeft me horen zeggen, Simons, dat ik eigenlijk vind dat het een lopend plan is waar je met de bedrijfsvoering dagelijks mee bezig moet zijn. Dus voor mij lopen die fases in elkaar over. Ik ben niet zo'n hokjesgeestfiguur, maar daar was je lang achter. En dat is,
maar voorzitter, u stond wel achter... opdeling in die vier fases.
Dat klopt ook, maar zoals ze nu staan en zoals nu de verslaglegging is en er geld overblijft en als ze straks voor de derde fase toch nog iets meer nodig hebben of dat onderdelen van fase 2 daarin overlopen en men kan dat goed uitleggen en men komt uiteindelijk aan het eind van de rit niet met een vraag van nou heb ik een miljoen tekort want we hebben een blunder begaan, dan heeft het gedeputeerde wel een probleem. Maar dan mag het wat mij betreft best iets in elkaar overlopen als de kwaliteit wat we met z'n allen bedoelen. Dat inderdaad boeren, burgers en buitenlui en iedereen zegt, hier heb ik nou iets aan. Dit is een provincie die daartoe doet op dit gebied. En het is een werkwijze die ook zeer langjarig elke jaar gerenoveerd of eigenlijk geïnnoveerd kan worden. Want dat is automatisering. Iedereen die nu iets koopt, een computer, heeft morgen oude troep op de vuilnisbelt liggen. Zo zit de wereld in elkaar.
Maar voorzitter, u kunt toch het beste grip... op het proces hebben als u ziet dat fase 2 afgerond is.
Ja, maar die is niet gekoppeld aan geld. Die is gekoppeld, en dat kunnen wij niet allemaal overzien. Die is gekoppeld aan de systemen en de dingen die ze doen. En als we het op geld afmeten, ja, ik durf de stelling aan, als u in een bedrijf de zaak laat automatiseren, dan is de geldstroom is een oncontroleerbaar iets. Want het is gekoppeld aan de techniek en de kwaliteit die mensen neerzetten. En dan moet er iemand wel de knip op de, of de hand op de portemonnee houden. Maar dit zijn geen geldgestuurde onderwerpen in mijn beleving.
Dank u wel. Mevrouw de...
Ja, dank u wel. Nou, er is al een heleboel gezegd waar ik me bij aan kan sluiten. Met name mijn voorganger. Wij vinden het een heel goed gestructureerd stuk. Duidelijk wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren en hoe die planning eruit ziet. Compleet ook wat betreft alle invalshoeken, facetten die meegenomen worden. Nog een paar dingetjes wel. De periode van plateau 2 is te kort gebleken om alle ambities waar te maken. Daardoor vindt doorloop plaats. Dat gaat dus het komend kalenderjaar door, overlapt fase 3. Maar wij vragen ons wel af of we ervan uit kunnen gaan dat daardoor geen vertraging op gelopen wordt in fase 3 en 4, zeg maar. Of niveau 3 en 4. Dan heb ik toch nog technische vraag. In hoeverre vindt... Als ik geen antwoord krijg, dan hoor ik dat vanzelf. In hoeverre vindt er samenwerking plaats met andere provincies? Buiten het programma van de IPO, Interprovinciale Digitale Agenda. Ik kan me voorstellen dat er gewoon op praktisch niveau, uitvoerend niveau, ook het nodige gebeurt. En in het plan zijn de flexibele werkplekken opgenomen... En dan wordt bij de risico's ook aangegeven dat aandacht wordt gegeven aan belasting en de impact voor de medewerkers. Maar wij vragen ons af, wat is er organisatiebreed gecommuniceerd met de medewerkers hierover? Hebben zij daar ook iets over kunnen zeggen? Hoe staan de medewerkers daar tegenover? Dank u.
Dank u wel. Meneer Jans.
Ja, voorzitter, toen de tijd heeft 50PLUS ingestemd met het toenmalige voorstel. Waarom hebben we daarmee ingestemd? Met name ook vanwege die plateaubenadering. De vier fases, en we hebben toen met elkaar afgesproken, loopt fase 1 goed, dan gaan we over naar fase 2, loopt fase 2 goed, gaan we naar fase 3, enzovoort. Wij constateren net zo als eigenlijk al door de SGP is aangegeven, door de PVV, dat er veel geld is doorgeschoven. Nou valt het wel mee, die 3 ton van plateau 1 naar plateau 2. Maar ja, er is toch weer in plateau 2 6,5 ton bijgekomen. En nu wordt in totaal ruim 9,5 ton doorgeschoven. Dus mijn vraag is, ik vraag toch om een nadere toelichting van hoe kan dat nou? Hebben wij toen de tijd dat geld gewoon in 4 fases verdeeld en bepaald budget toebedeeld? Zijn we daar te ruimhartig in geweest? Of heeft er ergens een stagnatie plaatsgevonden? Want ik ben het absoluut niet eens met de VVD met de opmerking dat dit geen geldgestuurd dossier is. Er is wel degelijk een geldgestuurd dossier. En ik begrijp ook wel dat het een voortdurend proces is. Daarom hebben wij ook ingestemd met die plateaubenadering. Want kijk, als het ergens stokt, dan kun je ook ingrijpen. Maar we hebben geen melding gehad van enige stagnatie tot nu toe. Wij constateren nu, in deze notitie, dat er wel weer 1 miljoen niet is uitgegeven en doorgeschoven is. Wat eigenlijk bij plateau 2 behoort. Dus wat hebben we in plateau 2 niet gedaan? Wat we nu in 3 wel gaan oplossen. Dat is eigenlijk mijn enige vraag, voorzitter. En ik verzoek toch aan de voorzitter, zeg maar. De technisch vragen met een politiek luchtje, zoals de PVV die gesteld heeft. Die aan ieder schriftelijk te doen toekomen voordat we dit besluit in de Staten gaan behandelen. Dank u wel.
Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Het doet mij om te beginnen deugd om te kunnen constateren, zeg maar, dat als het gaat om de 3 hoofddoelstellingen we nog steeds op schema liggen als het ook gaat om het totaalbudget. En er wordt terecht, denk ik, door een aantal statenleden opgemerkt dat er wel verschoven wordt met geld en ook met activiteiten. Maar als ik zie dat er straks voor plateau 4 ook nog, ik meen, 1,8 miljoen overblijft en dat het college zegt dat dat voldoende is, dan denk ik dat dat in ieder geval aangeeft dat we qua inhoud en financiën mooi op schema liggen. Het helpt ook, denk ik, dat we gekozen hebben voor die plateaubenadering, omdat je ziet wat er in die verschillende brokken gebeurt. En dat die brokken in elkaar overlopen, vind ik op zich ook nog wel logisch. Te denken valt bijvoorbeeld aan die AVG, die Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die moet nu eenmaal in mei 2018 op orde zijn. En als we zouden zeggen, we wachten even totdat alle activiteiten uit plateau 2 zijn afgerond voordat we dat oppakken, dan gaat het niet lukken. Ik maak me eerlijk gezegd met name over die AVG, nou, zorgen wil ik niet zeggen, maar ik ben wel heel erg benieuwd of we straks in mei 2018 daarvoor ook klaar zijn. En zou daarom toch wel aan het college willen vragen om voor mij ons daar nog een keer over te informeren. In story 13, voor de inzichtelijkheid overigens, helpt die storytelling wat mij betreft ook wel degelijk. Dus waardering daarvoor. In story 13 wordt verteld dat die bewustwordingscampagne nog moet starten. Dat er een activiteitenplan wordt opgesteld dat vervolgens ook nog uitgerold moet worden. En ik geloof ook dat de FG, de functionaris gegevensbescherming, nog 2 dagen op cursus gaat. Nou ja, er moet kortom nogal wat gebeuren. Dus zou u ons kunnen toezeggen dat u ons daar nog eens nader over informeert. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken voor mei 2018. En dan had ik op basis van story 11 nog een vraag of suggestie. Want die heet haal meer uit data met datamanagement. En we hebben als Provinciale Staat, als het gaat om de indicatoren bij de programmabegroting, ook al eerder gezegd, ja, daar hebben we wel echt informatie nodig. Aan de hand waarvan wij ook kunnen sturen. Dus ik dacht, toen ik dat verhaal las, zou er niet een koppeling zijn te maken dat we daar ook slimme data kunnen formuleren. Aan de hand waarvan wij ook indicatoren hebben op basis waarvan we beter kunnen sturen als het gaat om stukken met betrekking tot de PSC-cyclus.
Dank u wel. Meneer Ferdinand, Christen.
Dank u wel, voorzitter. Ook van onze fractie uit willen wij de waardering uitbrengen aan het knappe werk van onze ambtenaren. Het is, het moet gezegd worden, het is hun werk en ze hebben daar wat mij betreft knap werk verricht.
Als we kijken naar de MAB-stories als voorbeeld, dat is gelukkig ook in samenwerking, in samenspraak met de intervisiegroep tot stand gekomen. Dat meneer Kok en Willem de Jager en mijn persoon hebben daar een aandeel in geleverd. Tenminste in het opstellen van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Ik moet eerlijk zijn dat ik persoonlijk vind dat ik dit stuk nog niet aan mijn oma kan voorleggen. Want het is niet echt leesbaar op dat betreft. Wat dat betreft, ik kan het aan haar niet voorlezen, zou het toch niet snappen. Ik denk een zorgverzekeringspolis leest wat makkelijker dan MAB-stories. Maar het is een goede stap in de goede richting. Meneer Kok zei van, misschien krijgen we straks van de gebruikers MAB-stories. Dus vanuit de andere kant bekeken. Het is een heel goede stap en ik meen het echt als ik zeg van chapeau, dat is goed gedaan tot nu toe. Mijn waardering ervoor. Voorzitter, we hebben toch nog wel enkele zorgen. En die zorgen zijn ook al zo'n beetje door de anderen genoemd. Overigens ook waardering voor de beantwoording van de technische vragen. Dat moet ik nog even tussendoor zeggen. Die zorgen zijn ook al genoemd en... Het gaat met name om de vraag wat dit project nou kwetsbaar maakt. We hebben plateau 2 afgerond en wat ons betreft staat dat ook goed. En zullen wij ook instemmen met het beslispunt daaromtrent in de Statenvergadering. Maar plateau 3, dat bergt in zich een aantal kwetsbaarheden en daar wil ik toch nog even kort bij stilstaan. We zien in de eerste instantie inderdaad de afhankelijkheid van anderen, hè, de Rijksoverheid, wetgeving, maar ook andere ketenpartners en samenwerkingspartners die een vertraging in zich hebben als het gaat om activiteiten binnen het project. Je hebt daar geen grip op, je bent afhankelijk van. Ook is genoemd de inhuur van externe expertise. Het is ook net gezegd door de VVD. De arbeidsmarkt voor IT-specialisten is heel krap. De concurrentie is zwaar. We zien nergens dat... We zullen waarschijnlijk als provinciale organisaties extra moeten doen om die expertise naar binnen te halen. En dat in een hele korte tijd. En we willen dus graag wat meer vertrouwen in dat proces hebben. Het staat niet zo in het programma. Maar ik denk dat een extra investering vanuit de... provincie nodig zal blijken om echt die expertise binnen te halen. Maar daar hoor ik graag van de gedeputeerde hoe hij daarover denkt. En natuurlijk die afhankelijkheid is ook al even genoemd van de benodigde applicaties en de updates en de versies die steeds komen en waar eigenlijk nog waar activiteiten die wij willen inzetten, die we gepland hebben, nog moeten wachten. Die drie dingen maakt dat het risico, als het nou strategisch, tactisch of operationeel is, dat enorm gaat toenemen. Dus ik wil graag van die gedeputeerde horen of hij ook bezig is daarover na te denken en misschien overdenkt om ook de beheersmaatregelen te gaan intensiveren. Om deze risico's af te zullen dekken. Want plateau 3 is een cruciaal plateau. Daar gaan dus zaken opgeleverd worden. Hè? Producten gaan opgeleverd worden. En als deze fase niet goed verloopt. Dan hebben we inderdaad een probleem. Richting misschien uitstel. En misschien ook budgettaire consequenties. Dus ik hoor graag van de gedeputeerden. En daarnaast heb ik nog een kleine vraag. We hadden een tussenrapportage verwacht volgens plan. Dat is niet gebeurd. Er is mail rondgestuurd met motieven. Wij vinden die motieven eigenlijk niet ter zake doende. Het is zeker het motief dat het in de vorige fase, of plateau 1, al... is uitgesteld of op die manier is behandeld, vinden wij niet een motief om het nog een keer te doen. En zeker niet in plateau 3. Dus ik wil echt vragen of de gedeputeerde kan beloven dat hij ons tijdig zal rapporteren. En dat we dus echt uitgebreide kans hebben om over de rapportage te praten in een beeldvormende sessie. Want zoals het tot nu toe gaat, dat verdient echt niet een schoonheidsprijs. Dat was het. Twee vragen. Dank u wel.
Meneer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. De leesbaarheid van het stuk is wel vooruitgegaan ten opzichte van de vorige. Dat is niet mijn tak van sport, dus ik doorgrond het nog niet helemaal. Maar dat ligt aan mij. Realiseer ik me wel. Er zijn heel veel vragen gesteld. Die wacht ik eigenlijk eerst even af. En we hebben er ook geen extra vragen aan toe te voegen. Dus ik wacht eerst even de reactie van de gedeputeerde af. En misschien dat we in de tweede termijn nog vragen kunnen stellen.
Gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de waardering die ik van veel kanten hoor voor het werk dat door de afdeling is gedaan. Er is hard aan gewerkt, maar er is mij ook wel verzekerd dat ze het heel leuk vonden om die stories op deze manier op te schrijven. Dus dat maakt misschien, ik hoop dat u dat ook kunt lezen in het stuk. Dit is ook wel een manier waarop ze graag rapporteren. Als je altijd rapporteert zoals dat technische stuk wat er ook bij zit, hè, wat veel meer lijkt op de vorige, dan is het ook wel eens leuk om op deze manier over je werk te kunnen vertellen. En ik ben blij bij u te merken dat onze poging om het wat inleefbaarder te maken wat we aan het doen zijn, dat het op die manier wordt gezien. Als we het dan toch over rapportage hebben, misschien dan eerst maar even op de tussenrapportage ingaan waar de ChristenUnie om vraagt. De overgang van plateau 1 naar plateau 2 was rond het zomerreces. Dat is natuurlijk niet zoveel maanden geleden. Als we kijken hoeveel netto werktijd er tussen de zomervakantie en nu zit. Dus dat had ook wel de tijd voor een tussenrapportage wat krap gemaakt. Plateau 3 zal langer duren om uit te voeren dan plateau 2. Dus in die zin denk ik dat in plateau 3 een tussenrapportage zeer op zijn plek is. Dus we zullen een geschikt moment prikken in overleg met de agendacommissie om met een tussenrapportage te komen in de planning van plateau 3. En als we het dan over die plateaus hebben, er zijn meerdere vragen over, ook over het doorschuiven van geld. Ik vond het wel aardig om u te horen praten over dat het geld onvoldoende is uitgegeven. Toen we nog bezig waren met het oorspronkelijke voorstel, waar toen ook plateau 0 nog uit voortgekomen is. Hè, dus plateau 3 is eigenlijk alweer het vierde. Ging het er juist om dat iedereen bang was dat het geld te veel zou worden uitgegeven. Er werd nog verwezen naar het proces wat er in Almere heeft plaatsgevonden. Het proces rond de automatisering. Waarbij er in een periode van 27 maanden nauwelijks aan de gemeenteraad was teruggekoppeld. En er achteraf bleek veel te veel geld uitgegeven. Dat blijkt hier niet het geval. U had liever gezien dat we meer geld hadden uitgegeven. Dat geeft mij een goed gevoel. We schuiven een miljoen door naar plateau 3, hè, grofweg. Het bedrag is een paar keer genoemd. Dat is ook zo. Ik denk dat de heer Gijsbers het goed verwoordde. Die plateaubenadering die we met elkaar hebben afgesproken is een manier om het project ook voor de Staten inzichtelijk te maken en ook het gevoel te hebben dat, dat het beheersbaar is. Sterker nog, om het beheersbaar te maken. Dan zitten we wel met een wereld waarin steeds van alles verandert. In de tussentijd is de omgevingswet bijvoorbeeld uitgesteld. Toen we ermee begonnen heette het ook nog de laan van de leefomgeving waarin we met elkaar zouden gaan samenwerken. Ondertussen heet het allemaal anders. Zijn er ook wat andere plannen bij hoe dat moet gaan samenwerken. Dus we zijn steeds bezig in een veranderende wereld om die automatisering op peil te brengen. En daarin proberen we zo goed mogelijk mee te bewegen. En daarbij is de leidraad steeds, en ik denk dat dat ook in de inleiding van het stuk goed staat verwoord, om op basis van bewezen techniek eigenlijk wel de best functionerende provincie te zijn. Dus binnen de bewezen techniek proberen wij voorop te lopen. We proberen niet voorop te lopen door onbewezen nieuwe dingen toe te voegen of zelf innovaties te plegen. Dat zijn dingen waar financiële risico's in zitten als het over automatisering gaat. We proberen het binnen bewezen techniek op een goede manier te doen. En dat betekent dus dat je mee moet bewegen met wat er gebeurt. En dat betekent ook dat er wel eens wat geld doorschuift. Ik ben het met u eens dat het bedrag wat nu doorschuift naar plateau 3, dat het een substantieel bedrag is. Aan de andere kant, enkele sprekers hebben het al geconstateerd, er gebeurt niet in iedere fase hetzelfde. En als je plannen maakt, en dan is dat goedkoper dan als je daadwerkelijk gaat investeren in de infrastructuur bijvoorbeeld. Of als je gaat investeren in leveranciers die diensten leveren. En juist de overgang van plateau 2 naar plateau 3 kenmerkt zich dat ze meer naar die uitvoering gaan. Dus ja, dat brengt met zich mee dat er in plateau 3 meer geld wordt uitgegeven dan in plateau 2. Daardoor, als je dan een aantal van de bijbehorende projecten verschuift, Dan betekent dat ook dat het geld erachteraan zou moeten schuiven. En dat is nou precies wat zich voordoet. Dus we proberen juist met die plateaubenadering en met het doorschuiven van het geld te laten zien dat we bezig zijn om met die projecten die we doen in te spelen op wat er zich binnen deze organisatie gebeurt. Maar vooral ook wat er buiten de organisatie gebeurt. Dat heeft consequenties voor de budgetten, die ziet u. En de bedoeling is dat we daar met elkaar dus het gesprek zoals we dat nu doen over kunnen voeren. En dat we u niet pas aan het eind van het project confronteren met een grote overschrijding. Zoals we dat van tevoren met elkaar bang voor waren dat het zou kunnen gebeuren. Nou, volgens mij kunnen we nu constateren dat zoals het verloopt, dat dat in ieder geval niet aan de hand is. Er zijn een aantal vragen geweest over de AVG. We hadden al even contact gehad met de agendacommissie en we zouden op de commissie van 11 april een presentatie kunnen aanbieden om het over de AVG te hebben en over wat voor consequenties dat voor de provincie heeft. Het legt ons een hoop nieuwe regels op en er horen ook boetebepalingen bij, dus dat zijn dingen die we serieus nemen. Natuurlijk zijn we 1 mei daarvoor klaar, voor zover dat moet. Dat heeft nog wel wat voeten in aarde en de 11 april kunnen we daar dan over bijpraten, als u dat een goed idee vindt. Ik dacht dat zo te begrijpen. Er zijn een aantal vragen gesteld. Er zijn een aantal vragen die nogal technisch van aard zijn. We hebben daar een schriftelijke ronde voor gehad. Dus ik zou daar niet te veel op willen terugkomen. Maar een van de vragen was bijvoorbeeld over de inhuur en de omvang daarvan. Nog juist van de week hebben we het daar over gehad. Met het overleg wat ik met de afdeling heb. En we hebben geconstateerd dat voordat we met dit proces begonnen, dat de afdeling die hier de ICT verzorgt, dat die volledig uit inhuur bestond. Er zat niet 1 eigen ambtenaar bij. En dat het op dit moment nog maar op 1 persoon, voor 1 persoon zo het geval is. En de rest is allemaal in eigen dienst van de provincie. Dus we zijn erg bezig om die organisatie om te bouwen naar een organisatie waarin we het met eigen mensen doen. Maar dat is voor de organisatie die hier de ICT-dienstverlening doet. Als het gaat over expertise die je maar kortlopend nodig hebt om een project te doen, dan zou het wat onverstandig zijn om die mensen allemaal meteen een vast contract aan te bieden. Dus dat zijn mensen die we dan nog inhuren. Maar we proberen het zoveel mogelijk kennis die we moeten ontwikkelen om gewoon ons eigen werk de komende jaren te doen binnen de eigen organisatie te ontwikkelen. En ik denk dat we daar goed in slagen. We werken daarin natuurlijk ook goed samen met andere provincies. Dat gebeurt vooral via IPO. Hè. Dat staat in het stuk ook genoemd. IPO is niet een soort van eigen organisatie waar er dingen gebeuren wat losstaat van de provincies. IPO is echt, het heet al, het interprovinciaal overleg. Dat is het platform waarin provincies met elkaar samenwerken. Dus het zou wat onlogisch zijn om dat op een andere plek ook nog te doen. Maar dat is ook nog een plek waar, daar kom je echt mensen van andere provincies tegen. Dus het is niet een soort van afzonderlijke organisatie. Dus als u vraagt, van werkt u met andere provincies samen? Ja, dat doen we. En dat doen we bij het IPO. Even te kijken welke, dat is niet iets overslaan wat ik graag zou willen noemen. Ik ben nog even gevraagd specifiek naar de omgevingswet. De omgevingswet, dat verandert. Er zijn nog veel dingen onduidelijk. Daar proberen we op in te spelen. Dat ziet u ook onder andere met de planning zoals die er nu uitziet. En daar hoort ook bij dat we wat geld doorschuiven. Maar daarmee, dat betekent ook dat we eigenlijk alleen maar no regret maatregelen nemen op dit moment. Dus we spelen erop in, we werken erin mee. Dat kunnen we in een voldoende tempo doen. Dat doen we met no regret maatregelen. Dus mocht het straks niet doorgaan, mocht er nog meer vertraging opleveren, dan doen we dat met maatregelen waarbij we achteraf, naar ons idee zeker weten dat we ze even goed hadden willen nemen. Dus tot nu toe lukt dat. Als het tempo van de omgevingswet zeer anders wordt, dan weet ik het niet. Maar zoals we dat nu kunnen inschatten, en zoals het nu gaat, en ook met de huidige vertraging van de omgevingswet, blijkt dat een strategie die daarin effectief is. De SP vroeg nog naar de flexplekken van de medewerkers. Daarin is de ICT-organisatie is volgend aan wat er binnen de organisatie en binnen het gebouw gebeurt. We hebben eerder hier al, ook bij de begroting geloof ik, gehad over budgetten die we hebben voor het verder ontwikkelen van het gebouw en van de flexplekken. Als mensen op een andere manier gaan werken, dan moet de ICT-omgeving daar zich op aanpassen. Dus dat is iets waarin we volgend zijn en niet leidend. Dus die discussie zou je misschien dan daar ook met de portefeuillehouder personeel, die zat hier eerder vanavond, moeten voeren. Even te kijken, er zijn heel veel vragen die op elkaar lijken. En ik denk eigenlijk dat ik de meeste heb gehad. Maar misschien is het goed, voorzitter, om nog even te kijken of er belangrijke dingen zijn die ik niet heb beantwoord. Met die kanttekening dat er wel door mij heel veel technische vragen gesteld zijn. En die ronde hebben we gehad.
Meneer Ferdinand, u had een vraag.
Ja, voorzitter. Ik hoor de gedeputeerde zeggen op het punt van de inhuur van externe expertise dat het allemaal goed verloopt. Ik vond het wel een beetje te makkelijk, want als je de kranten goed leest enzovoorts, dan blijkt het toch een knelpunt te zijn. Er wordt in fase 3 heel veel externe expertise ingehuurd en dat allemaal in een heel korte tijd. Het moet allemaal binnen een jaar, binnen 11 maanden zelfs. En ik zie daar toch wel een risico. En die geruststelling die u uitstraalt of die u in uw woorden neerlegt, daar ben ik zelf niet gerust op. Dus ik wil van u duidelijk horen, als u vindt dat de beheersmaatregelen zoals die zijn opgenomen in het plan afdoende zijn, om ook in dit geval dit risico af te dekken, dan ga ik mee akkoord en dan horen we wel bij de tussenrapportage hoe dat gelopen is. Of als u vindt dat u daar niet 100% zeker van bent, dan hoor ik toch graag wat u gaat doen om wel de beheersmaatregelen te intensiveren, zodat het risico voldoende beperkt wordt.
Deputeerde.
U stelt een vraag die ik maar op één manier kan beantwoorden. We hebben een risicoparagraaf in het stuk zitten. Dat is hoofdstuk 7, als ik het goed onthouden heb. Daar staan de beheersmaatregelen in. Als ik zou denken dat dat niet de goede waren, dan had ik er andere in moeten schrijven. Dus naar mijn idee is het voorstel zoals het er ligt afdoende om aan uw vrees tegemoet te komen.
Ik kijk even rond. De Simonsen.
Toch nog even een vraag, voorzitter, voor de verdere verwerking in mijn brein. De omgevingswet is net te sprake geweest, 2021 natuurlijk uitgesteld. Maakt dat ook dat we ons zorgen moeten maken over het product, een kant-en-klaar product in 2019? Of zijn er nog ontwikkelingen na 2019 die maken dat, na 2021, die maken dat het product toch nog weer anders wordt?
Ik heb mijn koffiedik niet bij me, dus dat maakt het wat lastig. Maar die omgevingswet is nadat die is vastgesteld, krijgen we een aantal jaren om hem in te voeren. Dus hij is eerder vastgesteld dan 2021. Naar het zich laat aanzien moeten we in 2019 toch wel weten aan welke eisen we moeten voldoen. En daarmee zouden we dus, zoals we er nu tegenaan kijken, met de kennis van nu, zouden we er goed gesteld voor moeten staan. Maar als de Tweede Kamer ineens iets heel anders bedenkt, dan hebben we weer een nieuwe situatie. Komen we graag bij terug.
Zegt u nou? Ik kijk even rond of dit onderwerp voldoende behandeld is. Ja. Portefeuillehouder heeft net gezegd dat wij op 11 april dan die AVG-presentatie krijgen. Wij als agendacommissie gaan ervan uit dat als projecten invloed hebben op de werkprocessen van BS, de Griffie daarbij betrokken wordt. Er wordt hiernaast geknikt, dus dat bij de uitwerking en de ontwikkelingen, wou ik toch maar even voor alle zekerheid gepolst hebben. Hoe gaan we dit volgende week behandelen? Gaan wij dit hameren? Gaan wij dit nog bespreken? Hameren?
Okay. Voorzitter, nee. Nee? Ik ben wel positief over de beantwoording, maar ik wil het, wat ik zei, ik wil het even laten bezinken. Want het gaat over grip hebben. En heb ik voldoende grip? En ik kijk wel positief naar, maar ik wil het even laten bezinken. Dus anders meld ik het u nog als het wat mij betreft gehamerd kan worden. Maar ik wil even een voorbehoud maken.
Ja, is prima. Helemaal goed. Gaan we op die manier vastleggen. Dan komen wij bij punt 7. Dat is de lange termijn planning. U heeft deze maandag gekregen. Heeft iemand daar wat op aan te merken, op te merken? Missen we iets, mevrouw De Waal?
Op de lange termijnplanning die wij hierbij gekregen hebben, staat dat we 26 september een commissiebestuur hebben. Dat komt niet overeen met wat er in de digitale kalender staat. En dat komt ook niet overeen met het overzicht dat wij van de Griffie hebben gekregen. Dus ik weet niet waar dat het...
gaan daar even naar kijken wat de echte data is. En dat zullen we dan even corrigeren. Zijn er nog anderen die iets over de lange termijn planning kwijt willen? Niets? Dan komen we bij de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Ook al niemand. Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en sluit deze vergadering.